Inmiddels is aangeschoven Boukje Knossen en zij studeerde Humanities and Cultural Studies in Londen en is nu als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Tilburg. En ze is freelance kunstrecensent en schreef onder andere voor het Parool, Time Out Amsterdam en voor het NRC Handelsblad. Welkom als kunstrecensent, maar je hebt ook aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar de broedplaatsen voor kunstenaars en met name dat van het Volkskrantgebouw. Vertel, wat heb je onderzocht en waarom?
Nou, ik heb inderdaad 2 jaar onderzoek gedaan naar broedplaatsen voor de Universiteit van Amsterdam. Het eerste jaar deed ik een project dat eigenlijk specifiek ging over wat toen nog het Volkskrantgebouw was. En nu heet het het Volkshotel. En ik heb daar toen eigenlijk een jaar lang rond mogen lopen en mensen kunnen interviewen die daar werken. Ook intensief samengewerkt met de stichting die dat pand beheert, Stichting Urban Resort. En eigenlijk ben ik toen op zoek gegaan naar de verschillende gemeenschappen, de verschillende netwerken zou je kunnen zeggen, die in dat gebouw werkten. En wat toen heel spannend was, was dat het gebouw, dat toen duidelijk werd dat het gebouw zou veranderen in een hotel. Nou ja, dat bracht allerlei spanningen teweeg, maar ook nieuwe kansen voor de mensen die er al zaten. Die moesten gaan beslissen of ze dan daar wilden blijven of ergens anders naartoe wilden gaan. En dat proces heb ik toen kunnen volgen.
En daar heb je ook een boek over geschreven, toch?
Klopt, ja.
En vertel, wat maakt het zo'n interessante case?
Nou, dat beschrijven we dus ook in het boekje dat hier voor me ligt. Dat heet The Volkskrant Building. Het is in het Engels verschenen. En ik heb dat geschreven samen met Sebastian Olma. En wat wij specifiek heel interessant vonden is dat ene gebouw het verhaal in zich draagt van een plek die begon op een totaal experimentele basis. Ook beheerd door mensen die vanuit de kraakbeweging kwamen. En toen in de loop der jaren is veranderd in het voorbeeld van wat dan de creatieve stad wordt genoemd. Dus trok ook de aandacht van heel veel internationale groepen, overheden, kwamen op bezoek. En uiteindelijk is het zelfs zo succesvol geworden dat het dus de aandacht heeft getrokken van een vastgoedinvesteerder. En ja, aan de ene kant is dat een groot succesverhaal, maar aan de andere kant roept het ook weer vragen op over voor wie dit soort plekken dan bestemd zijn en welke groepen daarvan mogen profiteren. Want het is een hele interessante plek nu als Volkshotel, maar het is ook een plek waar weer minder kunstenaars kunnen werken dan voorheen. En daar voor in de plaats zijn natuurlijk andere plekken gekomen. Maar dat is, ja, die veranderingen zijn niet zonder slag of stoot gegaan. En dat vonden we interessant.
Ja, want dat is natuurlijk op zich wel een interessante. Je krijgt een broedplaats. Er is een oud gebouw waar niks meer mee gebeurt. Het wordt een broedplaats, het wordt succesvol. En daarna wordt het weer voor veel geld verkocht.
Ja, ik weet niet of het per se voor heel veel. Ik weet wel voor hoeveel geld het is verkocht, maar ik zou niet precies weten of je dat heel veel geld moet noemen.
Okay.
Er is absoluut waardestijging geweest. En dat is inderdaad een van de grote kritiekpunten op het broedplaatsenbeleid. Dat daar tijdelijk niet alleen kunstenaars overigens, maar creatieve ondernemers, stichtingen, mensen die iets doen in de culturele sector als ZZP'er, et cetera. Een hele grote diversiteit van beroepen vind je ook in broedplaatsen. Maar goed, die mensen die werken daar tijdelijk. Die hebben daar tijdelijk een bedrijfsruimte of een atelier. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar uiteindelijk dienen die, maken die onderdeel uit van een proces waarbij gebouwen in waarde stijgen, terwijl ze daar niet de vruchten van plukken.
Precies, zij profiteren niet mee, want ze moeten gewoon weer op zoek naar een nieuwe plek.
Ja, er zijn een paar voorbeelden overigens te noemen die wel proberen om daar de vruchten van te plukken en uiteindelijk zelf mee te delen in de waardestijging. Bijvoorbeeld OT301 op de Overtoom is een voorbeeld van een vereniging kunstenaars. Die plek is eerst gekraakt, toen een broedplaats geworden en heeft uiteindelijk eigenaarschap gekregen. Dus ze hebben gewoon als vereniging dat gebouw gekocht. Dus dan maak je jezelf echt eigenaar van, nou ja, die waardestijging die daar plaatsvindt. Ja, maar dat zijn uitzonderingen.
Ja, want dan zouden ze het eerst moeten verkopen.
Precies, ja.
En tot nu toe zitten ze daar fijn, of niet?
Ja, ja, ik denk ook niet dat ze het voorlopig willen verkopen. Maar goed, of je ergens eigenaar van bent of ergens huurder bent.
Ja.
Of misschien zelfs een soort antikraakregeling hebt. Dat maakt natuurlijk wel heel veel uit.
Heeft u dan ook gehoord van mensen die voorheen in het Volkshotel zaten? Of toen nog het oude Volkskrantgebouw.
Mm-hmm.
Kunstenaars die ook die frustratie hebben van, joh, we zijn helemaal niet meegegroeid met die vercommercialisering van het gebouw.
Nou ja, dat was zo interessant aan mijn onderzoek destijds. En dat hebben we ook vastgelegd dus in het boekje. Dat er eigenlijk heel verschillende reacties op kwamen. Dus er waren kunstenaars die en muzikanten en ondernemers die zeiden van, dit is geweldig, dit gebouw gaat een upgrade beleven. En wij willen daar heel graag aan meedoen. En het is bijvoorbeeld ook zo dat verschillende kamers in het hotel, want het is ook een heel mooi ontworpen hotel, ook zijn ontworpen door kunstenaars die dan in het gebouw zitten. Canvas als club heeft heel erg is vernieuwd en is groter geworden. Dus dat biedt natuurlijk ook weer kansen voor de mensen die daar zijn blijven zitten. Maar ik heb ook mensen gesproken toen. Die zeiden, dit is een typisch voorbeeld van de kant die Amsterdam opgaat. Dus de huren worden hoger. Er is veel minder ruimte voor experiment. Er zijn ook mensen boos vertrokken. Ja.
Nog heel even terug naar die origine. Hè? Die kraakbeweging die daar ook zijn invloed op heeft. Hoe maak je nou, bijvoorbeeld als overheid of als stadsdeel, hoe maak je nou een onderscheid in tussen een succesvol kraakinitiatief of een kraakinitiatief misschien vergelijkbaar zoals nu in het Maagdenhuis? Waarom is dat bijvoorbeeld niet goed afgelopen? Waarom is toen de tijd bijvoorbeeld de overheid niet met de ME het oude Volkskrantgebouw gaan ontruimen?
Nou, ik moet eventjes wel nuanceren. Het is de stichting die het Volkskrantgebouw is begonnen.
Urban Resort
is opgericht door mensen die veel ervaring hebben gehad in de kraakbeweging. Maar het Volkskrantgebouw is niet gekraakt. Het is ook, zoals Jaap Chauffeur net al beschreef, in een overeenkomst met het Oosten. Ze zijn gewoon als huurders in dat gebouw gegaan. Dus ze hebben ze hebben hun roots, zou je kunnen zeggen, in de kraakbeweging. Maar ze zijn als stichting dat gebouw gaan huren. Dus het is nooit gekraakt geweest.
Maar je zei het net ook al even bij een ander geval van, inderdaad, er zijn wel vaak de initiatiefnemers, oude krakers.
In dit geval wel, ja. En ik heb ook onderzoek gedaan op een aantal andere plekken, waaronder het ACTA-gebouw in Slotenvaart. Dat was ook onderdeel van mijn onderzoek, maar ik heb daar ook zelf een werkplek. Dus ik ben ook nauw betrokken bij die plek. En dat is ook een plek van Urban Resort. En zij hebben, geloof ik, in totaal 8 panden, als ik het goed zeg. En dus zij hebben wel degelijk een groot belangrijk deel van die broedplaatsen in de stad. En zij ze zijn opgericht door oud-krakers eigenlijk, ja.
Is die invloed van de kraakbeweging dan ook essentieel eigenlijk voor de opkomst van dit soort creatieve plekken?
Nou, weet je, wat ik altijd een hele belangrijke vraag vind om te stellen is van, wat wil je eigenlijk dat die plekken doen? En wat ik al zei, Jaap Chauffeur ook, er zijn heel veel verschillende soorten broedplaatsen. Er zijn plekken die ruimte bieden aan start-ups. Dus dat zijn ondernemers die dingen doen op het gebied van internet, technologie, die een hartstikke commerciële instelling hebben. Dat zijn gewoon bedrijfjes die hopen snel te groeien. Er zijn plekken die veel meer ruimte bieden aan autonome kunstenaars. En heel vaak zie je een mix van die dingen. Dus een mix van commercieel en niet commercieel. En aan de ene kant is die diversiteit heel mooi en kunnen die verschillende groepen elkaar ook ondersteunen. En doet dat ook leuke dingen voor de sfeer. Want autonome kunstenaars kunnen bijvoorbeeld ook niet iedere dag van 9 tot 5 in hun atelier werken. Die hebben vaak nog een baan ergens anders om gewoon in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Dus je hebt ook die bedrijfjes, die wat commerciëlere bedrijfjes of soms stichtingen nodig om gewoon een dagelijkse basis een beetje reurigheid en levendigheid in dat pand te kunnen hebben. Maar ik vind het persoonlijk erg jammer dat er een steeds meer vermenging is gekomen tussen die, dat er steeds meer commerciële legitimering wordt gezocht in broedplaatsen voor het bestaan van die plekken. Ik vind eigenlijk dat we veel meer over broedplaatsen moeten denken als plekken die het experiment ruimte bieden, of die kwetsbare groepen beschermen, die ruimte bieden aan kunst en cultuur. Omdat ik denk, en ik zie dat ook, dat die start-ups en die wat commerciëlere bedrijfjes het ook wel op eigen benen kunnen doen.
Maar is het dan niet zo dat die kunstenaars altijd wel weer een plek vinden? Dat is ook de kracht van kunstenaars, dat ze creatief zijn, dat ze altijd wel weer een plekje in de stad verwerven.
Ja, dat is een heel veel gehoord argument. Hè? Kunstenaars zijn creatief, dus dat lukt ze altijd wel.
Dat is op zich waar, denk ik. Hè?
Die zijn absoluut creatief, zeker. Maar ik denk ook dat een goede stad een stad is die kunst en cultuur serieus neemt en die ook ruimte daarvoor inruimt.
Ja, want je hebt zelf in Londen gewoond en gestudeerd, hè? En
ja.
Kan je, als je Amsterdam en Londen met elkaar vergelijkt, hoe komt Amsterdam er dan af?
Nou ja, de huur is hier natuurlijk vele malen lager dan Londen.
Gelukkig wel.
Gelukkig wel. Dus dat is een heel duidelijk verschil. Londen kent geen broedplaatsenbeleid, maar heeft weer andere lokale initiatieven en ook wel door de overheid gesteunde of opgezette programma's zelfs om ruimte te bieden aan creativiteit, maar ook aan creatief ondernemerschap. Het is in Londen nog veel moeilijker voor kunstenaars om een plek te hebben en om een betaalbare plek te hebben vooral ook. Dat is een korte antwoord.
Ja. Kortom, wij doen dat beter.
Zover zou ik niet willen gaan, want Londen is natuurlijk een totaal andere stad. Veel, ja. Veel groter. Dus het is, ik denk niet dat je het in die termen moet vatten. Maar de huur is veel lager voor kunstenaars in Amsterdam. En dat is een voordeel. Aan de andere kant is Londen op het gebied van kunst ook soms een inspirerendere stad dan Amsterdam. Er is ook weer veel meer te zien en te doen. Dus het heeft twee kanten.
Waar merk je dat aan? Juist als je het hebt over die underground kunstscene, hoe merk je dat verder ontwikkeld is in Londen?
Er is gewoon meer. Ik bedoel, het is zo'n ontzettend grote stad dat er gewoon van alles veel meer is. Alle groepen die je kan bedenken, alle etnische groepen, alle culturele groepen, alle beroepsgroepen. Dingen die hier in de totale niche zijn, zijn daar een serieuze scene. Dus er is gewoon veel meer te vinden.
Ja, al die verschillende, die etniciteiten, die focus op multiculturele plek, die broedplaatsen misschien ook zouden kunnen zijn, wordt daar genoeg aandacht aan besteed in Amsterdam?
Nou, dat
is
vind
het
ik
erg
het,
wit?
Ja, dat is een goed punt. Ik vind het mooie aan broedplaatsen, en wat mij betreft zou dat ook nog veel meer kunnen gebeuren, dat het ook behalve inderdaad verschillende beroepsgroepen, ook verschillende etniciteiten, culturele identiteiten bij elkaar brengt. Dat zou nog veel meer kunnen, ja. Maar ik zie wel dat gebeurt. Dat is voor mij zeker ook. Voor mij is dus ook broedplaatsen, de waarde van broedplaatsen, behalve de artistieke waarde, zeg maar, dus de kunst die hier gemaakt wordt, is ook een sociale waarde. Dus is ook groepen bij elkaar brengen die misschien niet, die misschien in andere delen van de stad niet dezelfde ruimte zouden delen. Ja.
Ja, tot slot. Ik wilde net een vraag stellen over ook, maar is er dan een andere stad waar we ons wel mee kunnen vergelijken? Of is er een stad waar we wel van kunnen leren, laat ik het zo zeggen?
Dat vind ik heel moeilijk, want mijn onderzoek heeft zich echt tot nu toe op Amsterdam gericht.
Gevoelsmatig, misschien in Duitsland, zijn er steden die dat goed doen of efficiënt aanpakken?
Ik vind het heel moeilijk. Ik denk dat het heel goed is dat Amsterdam zo'n beleid heeft, dat het echt ook een voordeel is ten opzichte van andere steden. Het enige wat ik eigenlijk heel mooi zou vinden is als de huur voor kunstenaars en voor wat mij betreft ook voor sociale initiatieven echt laag blijft. Ik denk dat dat vooral het belangrijkste nu is, omdat we gewoon heel erg moeten oppassen, denk ik, als stad, dat we toegankelijk blijven en betaalbaar voor al die verschillende groepen. Dat is wat ik het meeste zou willen. Ja.
Nou, met deze wijze woorden kunnen we dit gesprek afronden. Ik heb nog één vraag. Welk plaatje kunnen we voor je draaien en waarom?
Ja, ik heb een nummer gekozen dat oorspronkelijk is gemaakt door Dotan. Hij is een muzikant die in het ACTA-gebouw een werkplek had, een studio. En uiteindelijk is dat nummer weer geremixed door een andere muzikant in hetzelfde gebouw, zonder dat ze dat van elkaar wisten.
Oh, wat
dus ik vind het een leuk voorbeeld ook om te laten zien dat er wordt altijd over broedplaatsen nagedacht als plekken voor samenwerking. En dat gebeurt zeker ook. Maar er zijn ook gewoon mensen die gewoon keihard zitten te werken en die soms zonder dat ze dat van elkaar weten, los van elkaar een grote hit scoren en in hetzelfde gebouw hebben gezeten.